interne keuken.
Goedemorgen, Peter Scholiers.
Goedemorgen.
Emeritus hoogleraar geschiedenis aan de VUB. Gespecialiseerd in geschiedenis van de voeding.
Ja.
En auteur van een nieuw boek over brood. De geschiedenis van brood en de bakkers. Is dat grappig?
Ik vind het wonderbaarlijk altijd. U heeft dus echt een boek over alleen maar brood geschreven.
Nee, eigenlijk over de essentie van het leven. Over de geschiedenis van ons allemaal, over de geschiedenis van het kapitalisme, over de geschiedenis van de overheid, van de voorkeur van eters. Wat de geschiedenis van de bakkers betreft, komt allemaal aan bod in dat boek.
In de inleiding, Sven, zegt Peter Scholiers, mijn boek is een totaalgeschiedenis.
Ja.
Met uw schamper lachje daar.
Ik zeg niks. En het brood is excuus. Ja,
mijn boek gaat over alles en belangt iedereen aan.
Oké, ik luister.
Dan moet u toch eens uitleggen hoe je van brood naar dat totaalbeeld kan komen. Het is natuurlijk belangrijk in ons leven. Het is een basisbestanddeel van ons voedsel, toch zeker in Europa. Maar het is ook zo banaal als iets, hè?
Ach, natuurlijk niet. Het is absoluut niet banaal. Als ik zeg, het is geen boutade, als ik zeg, het is alles. Het is de geschiedenis van het kapitalisme. Het heeft te maken met de wijze waarop we leven en eten, niet alleen vandaag, maar ook in het verleden. Ik een woord uitleggen. Het is goed dat we een half uur hebben om erover te praten. Hè. Als je weet dat in tot vrij recent, en ik heb het over de jaren tot 1890, 1900, want dan verandert er heel veel, dat er dan ongeveer 30-40% van de uitgaven van een gezin aan brood besteed werden. Dat is niet te vergelijken met hoe we vandaag ons geld besteden.
Ik heb er geen idee van hoeveel procent ik vandaag aan brood geef.
Oh, ja,
maar geen 30%, dat is zeker. Maar
ik weet dat perfect. Dat ga ik straks zeggen.
Zeg het nu maar. Hoeveel geven we nu aan?
0,8.
Procent van het modale inkomen gaat naar
gemiddeld. Hè?
En vroeger was dat 30?
30%, ja. Je kan dat vandaag met niks meer vergelijken. Tenzij dat je zegt, ja, het totale pakket van woning, met elektriciteit, met huur enzovoort, dat is ongeveer 30%.
Ja.
Dus dat geeft dan een beetje een idee van de omvang.
Mm-hmm.
Dat betekent, als de prijs van het brood rond 1850 met een paar percenten steeg, dat die 30% vermeerderde naar 35-40%.
Ja.
Dat kan je vandaag vergelijken. Nee, eigenlijk kan je dat vandaag met niks vergelijken. Het gaat over eten, hè. Mm-hmm. Als je zegt, oké, we moeten besparen. De huishuren zijn gestegen met 5-10%. We overleven dat. Dat doet pijn, maar we overleven het.
Maar als
vroeger was dat niet het geval. Dan moest er bespaard worden, want eten was essentieel, op andere dingen. Of andere strategieën werden ontwikkeld. Bijvoorbeeld, je verhuist naar een goedkopere woning. Of je eet gewoon minder. Of slechter.
Ja.
Of je steelt geld. Je steelt brood.
Ja.
En daarvoor vlieg je in de gevangenis en dan heb je brood.
Ja. Dus de prijs van het brood. Ik zal niet zeggen dat het weinig belang heeft in onze samenleving vandaag, maar er was een tijd waar dat een kwestie van leven of dood, of van gezond of niet gezond...
Letterlijk te nemen. En het belangde niet alleen de eters aan, want dat boek bevat drie delen die gaan enerzijds eerst over de eter, dan over de bakker en dan over de overheid.
Ja.
En die drie actoren, om ze zo te noemen, spelen daar een rol bij.
Ja.
Want de overheid heeft natuurlijk een panische angst in West-Europa in de 19e eeuw, vandaag in heel veel landen nog altijd, als die prijs van dat essentiële voedsel begint te stijgen.
Ja.
Want dat leidt tot onrust.
Broodrellen, het is een woord, hè?
Ik ging het net zeggen. Dat leidt tot onrust en dat is het grote gevaar. Dat is de angst van heel veel overheden, lokaal, maar ook nationaal.
Ja.
De broodrellen in Egypte bijvoorbeeld in 2017 zijn daar een voorbeeld van.
Ja.
Dat heeft een revolutie bewerkstelligd, hè?
Ja. Ja.
Ik ga het even terug in de tijd. 14 juli 1789, le 14 juillet, een symbolische datum, een Franse revolutie, de bestorming van de Bastille, zou, ik gebruik de conditionalis, de duurste dag zijn van de duurste maand, van het duurste jaar, van het duurste decennium. Er zijn een aantal historici die de link leggen tussen die hoge broodprijzen en de bestorming van de Bastille.
De broodprijs was hoog op dat moment?
Ja, was heel hoog op dat moment. Dat is niet uitzonderlijk, want die broodprijs is regelmatig hoog. Mm-hmm. Ik zou kunnen zeggen, om de 7 jaar.
Ah ja.
En dan heb je de 7 vette en 7 magere jaren die elkaar afwisselen. Ja. En nog een laatste punt over de essentie van het brood in het verleden. En dan kom ik tot vandaag, hoor. Want dat brood speelt nog altijd een rol vandaag. Ja. Een laatste punt is... als je geboren wordt, bijvoorbeeld in 1820... Ja. Je leeft in dit land, dat is het Verenigd Nederlands Koninkrijk, je leeft hier. Dan heb je te maken... met 3 hongersnoden. 3 momenten waar de prijs van het brood heel hoog is. En je dus moet besparen op alles en nog wat. Dat je eventueel moet verhuizen, naar de stad gaan en gaan bedelen, gaan stelen enzovoort. Dat is 3 keer in je leven dat je dat meemaakt. De gemiddelde leeftijd van een man en een vrouw is ongeveer 50 jaar. Hè? Ja. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat betekent dat je dus 3 keer in je leven... Dat kan soms 2 keer zijn, maar enfin... 2 keer in je leven geconfronteerd worden met zo'n een honger, dat grijpt in op een leven. Hè?
Ja.
En andersom, als het dan de broodprijs lager is, is er een plotseling een... Ja, en alles lijkt mogelijk. En in onze
omdat je dan budget over hebt waar je... Je budget leuke over. Dingen mee kan doen of overdreven?
Waar je tenminste kan overleven en tenminste voldoende kan eten. Ja. En dat is een stramien dat... De Bijbel schrijft er al over. De afwisseling van de 7 magere en de 7 vette jaren. Wat eigenlijk tot ongeveer 1890 het leven van de Europeaan bepaald heeft.
Ja, maar die 7 jaren, dat is bij wijze van spreken, neem ik aan. Dat kunnen er al eens 3 zijn, dat kunnen er eens 10 of 15 zijn. Of er had meer afwisseling in, toch?
Ja, er is meer afwisseling. Maar er is die cyclus van een x-aantal jaren is klassiek voor... Alles en overal.
Zeg, als u zegt 30% van het inkomen in die 19e eeuw gaat naar brood, heb je dat goed begrepen of gaat dat naar voedsel? Is dat...
Nee, brood.
Enkel brood?
Nee, ik gebruik brood, ja. Enkel brood.
Ik vraag ernaar, omdat we even moeten afchecken hoe belangrijk brood dan in het totaalpakket van voedsel is. Want we komen uit een tijd, en dat heb ik eigenlijk niet beseft, maar dat kwam door uw boek te lezen. Historisch zijn mensen uit onze streken papeters.
Sorry. Nee.
In de middeleeuwen aten wij geen brood, maar aten wij pap.
Over welke middeleeuwen heb je het? Over welke... de vroege middeleeuwen, want we zijn uiteindelijk...
Vraag eens eigenlijk over welke bladzijde in uw boek heb je het.
Wel, ik heb aan pap, geloof ik, een 2 of 3 regels besteed.
Ja?
Niet meer dan dat, omdat brood heel snel in deze streken het basisvoedsel geworden is.
Geworden is, hè?
We zijn thuis beginnen broodbakken. Er zijn professionele bakkers gekomen in de steden, vrij vroeg, hoor. Het had ook te maken met status. Brood in het algemeen had meer status dan pap.
En die pap, wat was dat dan? Hoe maak je pap?
Dat is dan... Ik heb geen boek geschreven over pap.
Ja, ik voel dat u het niet over pap wil hebben, maar wij wel.
Ik wil het niet.
Nee, maar het raakt eigenlijk wel aan... Het is niet onbelangrijk, want pap, dat was op basis van meel ook. Het meel ook waar je dan aandenkt met een vloeistof.
Maakt, ja, het is natuurlijk, ja. Maar het is...
Dat is eigenlijk simpel, maar een brood, als je een brood maakt, dat is een soort van mirakel.
Dat is het juist, hè. Brood is een veredeld product. Bij pap, dat is de eenvoud zelf. Dat is arme mensen eten.
Voilà.
Dat is varkens eten. Bij brood is er een heel proces. Dat begint daarmee. Dat kan moeilijk anders. De mensen moeten zin krijgen en honger krijgen. Niet alleen in het lezen van dat boek. Maar ook in het eten van brood dat smakelijk is. Hè.
Uiteraard.
Als je zelf thuis brood bakt... Ik doe dat niet zelf, mijn echtgenote. Ik heb het geluk van een echtgenote te hebben die dat doet. Ja. Dat is een magisch proces. Gewoon het degen, het deeg mengen, de perfecte hoeveelheden lauwwater, zout, een beetje olie en dan meel bijvullen enzovoort. En dan begin je dat te rijzen, dat ding.
Ja, ben
je
gisteren vergeten, maar goed.
Begin te rijzen en dan gaat dat in de oven na x-aantal keer en nog een keer gekneed te hebben. En dan gebeurt er een tweede magisch proces. Die geur die het hele huis...
Ja.
Verspreid wordt.
Het is een van de lekkerste geuren die er bestaan, vind ik zelf.
Ja, je kan daar huizen mee verkopen.
Met brood.
Dat wordt in immobiliumwillens wel eens geadviseerd. Ja. Als er vol komt kijken, bak een brood. En van die geur gaan mensen zo gelukkig worden, zeggen dat huis wil ik hebben.
Dan maakt het onderscheid, het grote verschil met pap.
Ja, pap, nee, daar kan je geen huis meer van kopen. Nee,
pap,
dat is waar.
Niet, hè. Ja. Ruikt niet lekker. Nee. Maar dat is ook een hele civilisatie. Er zijn dus een aantal filosofen, grote denkers in de 18e, de 17e, 18e, 19e eeuw, die willen bewijzen dat beschaving gelijk is aan brood. En ze hebben goede argumenten. Want brood impliceert niet alleen maar het ding, het bakken en het opeten, maar een heel proces dat eraan vooraf gaat. Als ik daarnet zeg, brood, mijn boek gaat over alles, heeft dat daarmee te maken? Dat gaat over de productie van graan.
Ja,
waar?
Dat veronderstelt dus landbouw, wat al een stap in de civilisatie is.
Uiteraard, ja. Niet alleen landbouw, maar ook handel.
Juist, ja.
Internationale handel, vrij vroeg, maar ook lokale handel. Ja. Dat is 2, 3... Het malen van graan, de molenaars, de rijke mensen in het verleden en vandaag nog. En dan de bakkers. Dan heb je intussen 4 of 5 dingen genoemd, maar wacht eens even, dan ben ik bezig met economische geschiedenis, sociale geschiedenis, cultuurgeschiedenis. En die beschavingshistorici die hebben willen bewijzen dat een natie, een staat, een volk, is het woord dat ze gebruiken, dat bakt. En we hebben het over de Egyptenaren, de Romeinen, laat, de Grieken ook laat. En dan ga eens een keer verder kijken. Is er in China, wordt daar brood gebakken vroeger?
Ik zou het niet weten.
Nee. Dat betekent dus in onze westerse ogen dat wij hoger in de civilisatie ontwikkeling staan dan de volkeren die geen brood bakken.
U kijkt nu met 19e eeuwse ogen naar, in 20e eeuwse ogen.
Met de 19e en vroeg 20e eeuwse ogen naar brood.
Wat u allemaal vertelt, en voor een groot stuk ook schrijft in uw boek, klinkt als een soort van lofzang op het brood en een lofzang op de bezigheden van de bakker. Maar ik leer in uw boek dat bakkers een slechte reputatie hadden.
Ja.
Hoe is dat te verklaren na die lofzang die u net gezongen heeft?
Wel, het heeft te maken met het belang van het brood. Dat is zo essentieel. En er zijn 2 dingen die spelen. Dat is de prijs en de kwaliteit. Ik ga het straks misschien over hebben, over die kwaliteit. Over die prijs heb ik het al even gehad, maar dat moet nog zeker aan bod komen. Want er zijn 2 revoluties die in dat boek naar voren worden geschoven. Dat is een prijsrevolutie en een smaakrevolutie. En daarvoor zullen we nog een uur de tijd nodig hebben, maar dat kan niet.
Nog een kwartiertje.
Wel ja.
Dus de vraag was de reputatie van de bakkers. Hoe komt die zo slecht?
Dat brood is essentieel. Dat speelt een en dat wordt dus in het oog gehouden door de eters, de consumenten, uiteraard, en de overheid. En dat brood in de prijs speelt, en de bakker zegt altijd, als die prijs stijgt, dat ben ik niet, is de molenaar. Die molenaar zegt, als die prijs stijgt, dat ben ik niet, dat is de boer. En de boer zegt, ja maar, het weer, een oorlog, een ziekte, noem maar op, het is nooit iemands schuld. Mm-hmm. En toch fluctueert die prijs, en dat is zwaar, dus eigenlijk, hè, en toch fluctueert die prijs, die gaat op en af. Er speelt ook natuurlijk de klassieke wet van vraag en aanbod. De bevolking neemt toe, dat gebeurt af en toe, hè, als alles goed gaat. Er zijn meer monden te voeden, die monden eten brood.
Ja.
Er is veel meer vraag, dus de prijs stijgt automatisch.
En dat heeft een enorm effect op de levenskwaliteit, zoals u daar straks heeft.
Ja. Ja. Dus de prijs van de brood wordt in toog gehouden, maar ook de kwaliteit.
Wacht even, die prijs van het brood. Waren bakkers rijke mensen?
Wij hebben daarover uitstekende informatie van de 18e en de 19e eeuw. Het antwoord is ja en nee.
Ja. Kom.
Dat is flauw, maar we hebben statistieken op basis van allerlei meetinstrumenten om de rijkdom van die mensen te meten. En je hebt ongeveer, dat is naar schatting, een kwart die echt krasselt, die echt overleeft, die van alles probeert te doen, die bijberoep hebben, haarkapper bijvoorbeeld, of wat dan ook. En dan heb je een grote middenmoot, 50% die het behoorlijk doet. En dan heb je 25% heel rijke bakkers. De mensen die ook de politiek van een stad kunnen maken, kunnen beïnvloeden. Die rijke huizen houden. Daarmee bedoel ik die mooie huizen hebben, die cultuurgoederen aanschaffen. Die investeren in schilderijen en meubels enzovoort. Hè.
Wat dan tot wrevel zou kunnen leiden in slechte tijden, als mensen honger lijden en dan een duur brood
krijgen. Daar komt de reputatie van.
Ja,
want
precies.
Iemand die zo'n product maakt, dat brood, en die rijk is, die fraudeert, die bedriegt, die mengt. En dan kom ik bij de kwaliteit, bij het meel, allerlei producten, en dat mag niet. Allerlei producten, dat kan evengoed krijt, aardappelmeel zijn, maar ook vuiligheid. Hè.
Ja.
houtzaagsel en dergelijke meer, ja. Gewoon om het, of heel veel water, om het gewicht van een brood te doen toenemen. En de mensen weten dat en die zeggen, oh, die bakkers, slecht volk, niet te vertrouwen.
Vandaar dat er tralies voor de ramen van elke bakkerij stonden.
Of van die luiken, want bakkerijen in dure tijden, of in tijden waar een brood zou geproduceerd zijn dat louche is, le pain suspect, dan kunnen bakkerijen bestormd worden. Dan zijn de mensen, en vooral de vrouwen, boos. Want zij zijn degenen die gaan brood kopen. Hè. En die zeggen, ja, maar dat brood weegt geen kilo of weegt geen 2 kilo. Je bent mij aan het bedriegen. Er staat in elke bakkerij verplicht een weegschaal.
Ja.
Maar een klant gaat heel vaak op de pof kopen. En dan heb je een soort vertrouwensrelatie. Als je zegt, ik zal mijn brood nu niet betalen, maar weeg mijn brood eens even. Dan gaat die bakker zeggen, zo spelen we niet met elkaar.
Dan moet je contant betalen.
Dus dat wordt... Hè. Ja. Maar die vrouw zegt, ja, dat weegt veel te licht. Of kijk, het brokkelt enzovoort.
Ja. Het is dus, dat of niks, mijn ammeke.
Ja. die bakkers hebben een heel slecht imago. Dat leeft voort in liederen, in gedichtjes.
Ja, maar u geeft voorbeelden van opstanden in Brussel die 3 dagen duren, ergens halverwege de 19e eeuw. En doden die vallen in Sint-Niklaas, omdat de kwaliteit van het brood tot opstand leidt.
Ja, omdat dat essentieel is. Hè? Als je moet heel veel betalen voor een kwaliteit die slecht is, die ondermaats is. En dan word je boos. En dan ga je ruzie maken. Dan ga je tegen de bakker zeggen, zeg, wat is dat hier? Die bakker sluit zijn winkel. Er zijn een paar jongeren die roepen, slaat hem dood. Geef ons brood. Er komen meer mensen, benieuwd, kom kijken, wat is dat hier? Dan heb je het, hè. Dan kun je opstootje en daar is de overheid echt bevreesd voor.
De kwaliteit van dat brood, tot ver in de 20e eeuw, was broodfraude een plaag. Hè?
De 19e eeuw is de eeuw, zegt de literatuur, de wetenschappelijke, maar ook de romans, zegt dat is de eeuw van de fraude. Niet alleen brood, maar ook melk, kleurproducten en noem maar op.
Maar u heeft een boek over brood geschreven, professor. Ja.
Ik kan ook veel over andere dingen.
Als we het niet over pap gaan hebben, dan ook niet over melk. Hè? Ah, ja.
Broodfraude.
Over aardappelen en vlees. Broodfraude.
Wat draaien ze erin?
Och, noem iets op. Alles. Zavel, zand, krijt. Alles om het gewicht van een brood te verzwaren.
Die houtsnippers waar ik dat straks...
Ja, dat ook.
Je valt toch meteen door de mand als bakker?
Ja, maar als je honger hebt, eet je veel, hoor. Er zijn ook voorbeelden van de mensen die echt wanhopig zijn en die bladeren van bomen beginnen koken, beginnen plotten, om toch maar de maag gevuld te krijgen.
Ja. En stonden daar straffen op broodfraude?
Oh, en zeer zware straffen. 3 types. 1, gevangenisstraf. Mm-hmm. 2, het patent wordt ingetrokken. Je moest een patentbelasting betalen tot 1914 als je bakker wou zijn.
Een soort van toestemming, stedelijke toestemming, ja. Om bakker te
worden. En 3, een serieuze zware boete.
Ja.
Nu, er zijn leuke kranten, relevante krantenberichten in de 19e eeuw, die zich verbaasd doen over het feit dat enerzijds de bakker zwaar gestraft kan worden, maar dat degene die brood steelt veel zwaarder gestraft wordt. En dat is een discrepantie, zeggen ze. Dat is niet eerlijk. Dat zijn eerder progressieve kranten die zoiets zeggen. Hè. Nee. Die zeggen, iemand die een brood steelt... En er zijn voorbeelden van een 18-jarige knaap die daar een brood steelt uit honger. Ik heb het over 1847, 1848, dure jaren. Die wordt gevat, krijgt een gevangenisstraf van 3 maanden.
Mm-hmm.
En een boete van 10 frank. Dat is niks, 10 frank in onze ogen, maar bon, als je niks hebt, is dat een ramp. Hè. Terwijl een bakker die een broodverbeteraar, zou het vandaag noemen, in zijn brood genoemd had.
Boomschors.
Let op, er zitten ook bakkers onder onze luisteraars.
Ja. Oh, maar niet beter dat. Het zijn andere toegelaten broodverbeteraars die ze gebruiken. Toen in de 19e eeuw was er geen wetgeving daaromtrent. En die mengden een soort chemische stof die gebruikt werd als je keelpijn had, gebruik je wat aluin. Als je scheet en je hebt een snee, doe je dat dicht met aluin.
Mm-hmm.
Kennen jullie
dat? Ja, ja, maar ik heb er nog nooit aan gelikt, dus ik zou niet weten.
Heb je er nog nooit aan gelikt?
Nee.
Je tong droogt ter plekke ongelooflijk uit.
En dat draait dan in het brood?
Spectaculair.
Dat is in het brood, want daardoor werd het brood iets lichter. In gewicht, maar ook lichter verteerbaar, werd het witter. Essentieel. Ik heb daar nog iets over de kleur van
meteen over
gezegd,
hebben.
Dat is essentieel. Maar dat mocht niet. Alleen, het is niet schadelijk voor de gezondheid. Het is alleen bedrog. Ja. Handelaarsbedrog.
Maar ze kregen daar nooit 3 maanden gevangenisstraf en 10 euro...
Een citaat van de burgemeester De Broekaire van Brussel, die zegt, ja, ik heb al die bakkers in het oog. Wees gerust, je mag mij vertrouwen. En dan zegt een lid van de gemeenteraad, ja, maar het is toch geweten dat die bakker Alain gebruikt. Ja, ja, maar ik heb het in het oog. Hij wordt daarvoor niet gestraft, want dat schaadt niet de gezondheid. Het is enkel maar oneerlijk.
Ja. We moeten naar de kleur van het brood, maar voor we naar de kleur van het brood gaan, eerst nog even over zweet. Dat is ook een...
Ja. Ik dacht, daar komt zeker een vraag.
Deegkneden is zware arbeid.
Absoluut, ja.
Ja, ik voel hem komen.
Dus dat is iets, dat is een klacht van dat je dat dan heel, heel lang al hoort en leest, 18e eeuw, 19e eeuw, en ook begin 20e eeuw bij de vakbonden. Een bakker die kneedt, doet dat doorgaans in ontbloot bovenlijf, want dat is heel zware arbeid. Hij doet dat met de handen, de armen en in sommige landen met de voeten.
Ah ja.
Dat is normaal. Dus daar wordt niks over gezegd. Alleen in de loop van de 18e en de 19e eeuw, vooral begin van de 19e eeuw, is er een soort van bewustzijn dat te maken heeft met een hygiënisch besef, waar gezegd wordt dat zweet en andere secretiën... Dat is toch aangenaam.
Ja.
Er zijn anderen die zeggen, ja, maar dat kan geen kwaad. Want 1, dat zorgt voor de gisting.
Ja.
Geen idee van, ben je chemicus of dat waar is.
Nee.
2, dat kan geen kwaad, want de hitte van die oven doodt al die
vuiligheid. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja, ja.
180 graden, hoeveel, dus dat kan geen kwaad. Maar er zijn toch al maar meer mensen, medici, diëtisten, van Alette, die zeggen... Dat is toch nogal onhygiënisch. Hè? Want het is niet alleen zweet, maar het is ook hoesten. Het zijn allerlei dingen. En die allerlei dingen die krijgen een naam in de loop van de 19e eeuw. Hè? Er zijn een aantal chemici die ontdekkingen doen, die beginnen weten wat bacteriën zijn. En dan wordt tegen gereageerd. En vanaf 1780, maar zeker in de jaren 1820, 1830 in Frankrijk, worden er kneedmachines ontdekt en ontwikkeld die niet voldoen. Want bij de procedure van het kneden moet je genoeg lucht in dat deeg brengen. En dat in alle richtingen duurt. Het zijn prachtige beschrijvingen van een Franse dokter, Malouin, die schrijft hoe je dat moet doen, kneden. Mm-hmm. Direct, duw, gooi het eventueel in de lucht. En je zegt, waarom? Om lucht te hebben in dat deeg. Dat
lukt niet met een machine. Nee.
Een machine kan dat niet. Maar dan zijn er hele kleine verbeteringen in de loop van de 19e eeuw die ertoe leiden dat die machine... bijna de handen nabootst. En dan breekt dat helemaal door in de jaren 1840. In 1850 is er een allereerste volautomatische broodfabriek in Engeland. Waar dus het meel, niet het graan, ergens in een ingang gegoten wordt. En daar komt een brood uit. Dus het wordt gekneed. Dat is een proces dat heel veel sneller gaat dan wat een gewone bakker doet.
Ja, en dan wordt dat een verkoopsargument ook. Hè? Ons brood is mechanisch gekneed. En dan...
Ja, dat is in de jaren 1880. Maar dat is juist de interessante technologische revolutie van heel die sector. Hè? Ja. Er zijn broodfabrieken die ontstaan. Die brood veel efficiënter maken. En en masse. Waardoor de prijs onder meer begint te dalen. En dat is mijn prijsrevolutie, die ook niet alleen te maken heeft met die technologische omwenteling, maar ook met het feit dat er goedkoop en goed Amerikaans graan Europa overstroomt.
Okay.
In de jaren 1870.
Eerst toch even die kleur, anders gaan we aan die kleur niet toekomen.
Maar mijn prijsrevolutie heeft te maken met mijn kleur.
Ja, ik weet het. Ja, voilà. Dat is de revolutie van 1880, noemt u het in het boek. Hè? En u zegt erbij, ik gebruik het woord revolutie zeer bewust. Niet lichtvaardig, zo staat het.
Niet lichtvaardig. Ja. En terecht, even terug naar wat ik daarnet zei. We zitten dus in een tijd voor 1870, 1880 van een regelmatige cyclus van lage en hoge prijzen. En dat verdwijnt met de import van tarwe. niet van rogen, dat moeten we niet hebben, van tarwe, dat altijd hoog in die hiërarchie gestaan heeft van de graansoorten. Dat is het duurste, dat is het meest gegeerde. Dus dat Amerikaans graan komt hier binnen. De bakkers weten eerst niet wat doen, maar zij maken mooie winsten, omdat de prijs van dat graan en dat meel daalt. Ja. Maar hun broodprijs blijft nog zeker 10 jaar op hetzelfde niveau staan. Maar die zakt of die stijgt niet meer. Dat is eigenlijk al het begin van de revolutie.
Stabilisering, ja.
En rond 1890 gebeurt er nog wat anders. De economie in Europa trekt terug aan, de lonen stijgen. En er zijn al maar meer mensen, en dat is de revolutie, die in staat zijn om wit tarwebrood te kopen.
Waarom is dat een revolutie?
Ik ging even een stilte laten.
Omdat ik die vraag zo...
Het is de bedoeling dat wij nu dramatisch onder de indruk zijn. Maar we snappen het niet, want ja, wit tarwebrood, ja, hallo.
De 80-85% van de Europeanen, en zeker de Belgen, eten ofwel roggebrood, goedkoop.
Zwaar.
Boeren eten, ja. Zwaar. Ja. Ofwel mastelein, een mengeling van rogge en tarwe. Ja. Dat is een tussensoort. Ofwel grof brood, wat huishoudbrood heet. Dat heeft niks te maken met huisgemaakt brood, maar dat heeft te maken met ons huishoudbrood dat we hier kenden tot een jaar of 10, 20 geleden. Ja. En dat is bruin brood.
Dus niemand had wit brood?
Een top van ongeveer 5-10% mensen had wit brood. Ja. En dat verandert vooral in de grote steden, Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, waar de behoede arbeidersklasse begon wit brood te eten, omdat dat beter zou verteren. Maar omdat dat meer status heeft.
Ja.
Fantastisch. Dat is echt omgekeerde wereld, hè? En nu eindelijk mensen. Iedereen wit brood eet, wil de chique mens bruin brood, grof brood, raar brood, duur deze.
De tweede revolutie waar dat boek over gaat, dat is de smaakrevolutie van een eeuw later. De smaakrevolutie die wij in de jaren 1990-2000 hebben meegemaakt. Ja. Waarom we terug bruin brood eten? Het is niet hetzelfde soort bruin brood als in 1890 natuurlijk, hè? Maar het heeft daarmee te maken, en dat is dan weer een heel andere revolutie waar terug een hele eeuw over gaat. Want iedereen had wit brood, want dat was het beste brood, hè, dat je kan denken. Met als ultiem schandaal het expobrood van de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel, waar een speciaal brood gemaakt werd met een broodverbeteraar die illegaal was. Ja,
is het echt? Ik weet niet, ja.
Die was toen ook
toen, ja, de wetgeving was... Er was al een wetgeving, maar veel minder secuur dan vandaag. Hè.
Ja.
Maar dat was al een wetgeving, maar dat brood zag er superwit uit.
Ik herinner het mij nog. Ik weet niet, Sven, jij bent...
Ik ben te jong.
Ja, jij hebt geen explosie. Nee. Ik wel. Het was spierwit.
Spierwit.
Ja.
En het is, je kan het misschien best vergelijken met het soort brood dat je in Engeland kan kopen voor verpakt, dat een maand of drie goed blijft.
Ja, die sponsige toestanden.
Ja, juist. Sponsjesbrood werd het.
Ja.
Okay. En dat was gegeten. Trouwens, leuke anekdote, misschien herinner je dat ook nog. Je kon, als je 25 frank toen betaalde, een single krijgen met 5 punten van dat brood. En dat waren toen de tophits van...
Dat herinner ik me niet, want dat was Chingle Changle. Dat kwam ons huis.
Ik voel een plaatje komen aan dit gesprek van het expobrood.
Kreeg je nu volledig punten kon uitknippen uit die zakken van het expobrood. Maar wacht, terug de revolutie van 1880, waar men het roggebrood en het donkerbrood achterlaat en naar witbrood overschakelt. U kan dat toch pas een revolutie noemen als dat invloed heeft op allerlei...
Dat invloed op alles en iedereen. Iedereen begon witbrood te eten en het bruinbrood is eigenlijk brood dat in de medische sfeer geraakt en dat is voor geconstipeerde mensen.
Ah, ja.
En dat is tijdelijk. Dus als je geconstipeerd bent, eet je een paar dagen bruinbrood of roggebrood, dan ben je daar vanaf en dan schiet je natuurlijk onmiddellijk terug in gang met het witbrood. En dat verandert heel, heel langzaam, pas in de jaren 1970, 1980, waar er een paar eilandjes zijn van mensen die zich bewust worden van smaak, die zeggen dat witbrood... Er waren 3 soorten witbrood in mijn jeugd. Dat was een platin, een boulot en een galet.
Dat is allemaal hetzelfde, maar wat langer en korter.
Hetzelfde brood. Ja. Maar dat heeft een andere naam. Het ene was wat ronder enzovoort.
Ja.
En de mensen worden dat beu stilaan. En dan heb je ten eerste een gezondheidsrevolutie die deel uitmaakt van mijn smaakrevolutie, hoor, die zich inzet in de jaren 1990-2000. Dus aarzelend. Maar... Die gezondheidsrevolutie heeft niks meer te maken met gezonde overwegingen van 100 jaar eerder, maar met een slankheidsideaal.
Ja.
Met iets dat meer... Ja, het bruin brood krijgt een ander imago. Mm-hmm. En dan heb je twee, de smaakrevolutie van de jaren 2000-2010, die we eigenlijk nu meemaken, waar terug aandacht besteed wordt aan wat lekker is.
Ja. Interessant, Sven.
Ik ga nooit meer lachen als iemand zegt dat hij een boek over brood heeft geschreven.
En er staan nog veel meer interessante dingen in het boek. Bijvoorbeeld de bakkerij in Gent, De Vooruit, die heeft heel de Socialistische Partij gefinancierd. Leopold II, die at nooit brood. Dat blijkt uit de archieven van het paleis. En dat vind ik toch nog wel belangrijk. Wij gaan zeer achterloos om met dat product, dat brood is. Hoeveel brood wordt er weggegooid nu vandaag?
Heel veel, bijna 20%. Als ik aan studenten vraag, dus jonge mensen van vroeg, jonge mensen 18, 19, 20, 29 jaar, wat doen jullie met oud brood? Ongeveer een kwart zegt, wij eten geen brood meer.
Ah ja,
goed. Wij eten wat anders, wij eten, ik weet niet wat allemaal. Dat is natuurlijk, de broodconsumptie neemt af. Hè. Een ander kwart zegt, ja, als een brood, dan gooien we dat weg.
25%.
10% zegt, ja, je gooit geen brood, dat doe je niet. Nee. Wat doe je dan wel mee? Aan de eentjes gaan geven of... broodkruimels van maken of
broodpudding?
Brood. De geschiedenis van brood en van de bakkers, geschreven door Peter Scholiers. Veel interessanter dan u denkt. Dank u wel, Peter Scholiers. Interne keuken.